regeren is vooruitzien.
Coalitieakkoord, dat heeft toch niks met aanbesteden te maken?
Hartelijk welkom bij de eerste aflevering van De Gunningsfactor in 2022. De podcast van aanbestedingscafé.nl voor aanbesteders en inschrijvers. Seizoen 2, aflevering 6. Mijn naam is Sander van den Broek. En zoals voor de jaarwisseling bespreken we met een aantal experts het laatste aanbestedingsnieuws. Mijn eerste gast is advocaat en partner bij Clairvoort Advocaten. Ze doseert aan de Grotius Academie en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en contractenrecht. Ze schreef onder meer mee aan het handboek aanbestedingsrecht voor overheden en ondersteunde de kennisbank Vind Inkoop en Aanbesteden van SDU. Welkom, Claire Glombert.
Dankjewel.
Claire, je bent inmiddels gewend. Wij beginnen altijd met een korte stelling. En die stelling voor jou gaat over de veranderingen in de gids P die per 1 januari zijn ingegaan. En mijn stelling is: de veranderingen leveren in algemene zin meer duidelijkheid op.
Eens.
En geldt dat bij jou in algemene zin of geldt dat voor alle aanpassingen?
In algemene zin.
Ja. In algemene zin. Diplomatiek. Mijn tweede gast is oprichter, CEO en managing partner van Supply Value. Dit toonaangevende adviesbureau adviseert centrale en decentrale overheidsorganen en bedrijven op het gebied van procurement, supply chain en digital. Vlak voor de jaarwisseling werd bekend dat Supply Value een van de voorkeursleveranciers wordt van het ministerie van Defensie. En dan gaat dat, neem ik aan, uiteraard om advieswerk. Vlak daarvoor lanceerde hij nog zijn internationale tak van het bedrijf. Welkom, Menno van Drunen.
Dankjewel.
Menno, ook voor jou een stelling. En die gaat uiteraard over consultants. Namelijk aanbestedingsconsultants zouden zich ook internationaal moeten ontwikkelen.
Als we dat leuk vinden, ja.
En wat vind jij daarvan? Zou je het nuttig vinden als ze ook eens in Duitsland het vak doorlopen? Of in België of in Frankrijk?
Ik denk dat het voor heel veel mensen heel erg leuk kan zijn. En ook een aanvulling op hun eigen ontwikkeling.
De derde gast van vandaag is eigenaar van VDLC Publishers. Columnist op Aanbestedingscafé. En schrijver van de boeken Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk. Daarnaast is hij een van de meest gevraagde sprekers op het gebied van aanbesteding in Nederland. Hij weet als geen ander om op een vlotte manier ingewikkelde vraagstukken tot de essentie terug te brengen. Daarover later meer. Welkom Theo van der Linden.
Dankjewel.
Theo, voor jouw stelling. Onze samenleving kan een voorbeeld nemen aan aanbestedingsland.
Dat is de kop van mijn column van afgelopen week. Dus ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik vind dat wel. Ik heb dat opgeschreven, omdat ik vind dat wij bij het aanbesteden moeten we ook moeilijke keuzes maken. Dus, wat laten we meewegen? Duurzaamheid en ergonomie en we laten social return en allerlei criteria. En dat is eigenlijk, het lijkt wel een beetje op wat de samenleving moet doen, bijvoorbeeld bij zo'n coronapandemie. Hè, kiezen voor wat gaat er open, wat niet. Het feit wat je moet kiezen dat je dus ook ontevredenen overhoudt. Dat is een hele. Dus ik heb dat zelf opgeschreven. Dus het zou raar zijn als ik het niet mee eens was nu. Dus ik vind het ook wel. Ik vind dat wij in de aanbestedingswereld goed doen. Wij zijn daar goed. Wij zijn daar kritisch over aan het nadenken. We proberen het steeds wat beter te doen. Dus, mee eens met.
Fijn dat je de bezoekers inderdaad even, of de luisteraars, wijst op de column op je site. De reden dat ik deze stelling naar voren haalde is omdat uitgerekend deze column een spannende titel heeft. Dat laat ik aan de luisteraar toe om dat op te zoeken wat die precies is. Maar ook de misschien wel zure toon die in Nederland ontstaan is, misschien wel door de coronapandemie, aan de kaak stelt. En een verrassende parallel met aanbestedingsland. Leuke column, ik adviseer iedereen om die te gaan lezen. Voor de jaarwisseling hadden we in deze podcast al aandacht voor de commotie die in Den Haag ontstond rondom de aanbesteding van doelgroepenvervoer. De gemeente besloot om waterstof aangedreven vervoertuigen uit te sluiten omdat waterstof als brandstof niet voldoende groen opgewekt zou kunnen worden. Orange Gas, een van de exploitanten van de waterstof, van het waterstoftankstation in Den Haag, moeilijk woord, stapte daarop naar de rechter. De rechter besloot echter dat de gemeente in haar recht stond. Claire, jij legde eerder in deze podcast al uit dat de schakeling van dit soort contracten tot vreemde situaties kan leiden. Vind je dat de rechter een logische uitspraak heeft gedaan?
Nou, ik zie in de uitspraak twee nuanceringen terug die ik eerder nog daar niet van op de hoogte was. En dat was dat die waterstof in het vorige contract geen onderdeel van de aanbesteding was geweest, maar gedurende het contract was toegestaan. Nou, dat betekent dat die geschakeldheid nog steeds bestaat, maar dat werpt toch wel wat ander licht op de situatie. En dit is typisch geval van regeren is vooruitzien. Het komt
de inschrijver had dit moeten weten, vind jij. Die had het kunnen zien en die heeft dus ook geen rechten te halen uit het eerdere contract.
Ja, voorkomen is echt beter. Hè? En de afspraken maken met de gemeente dat je, als je zo'n grote investering doet, als het voor een bouw van zo'n waterstoftankstation of de aanschaf van die taxis, dat je een afspraak krijgt dat voor in de toekomst ook de methode is die zal worden toegepast door de gemeente.
Oké. Sayan Detail is dat ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder een subsidie van 2 miljoen toekende aan hetzelfde bedrijf Orange Gas om waterstoftechniek verder te ontwikkelen. Op het oog daarom misschien toch een onlogische keuze van de gemeente Den Haag. Theo, zou dat voorkomen moeten worden bij aanbestedingen, zulke eigenlijk tegenstrijdige signalen, of is het juist goed dat we lokaal in staat zijn om af te wijken van landelijk beleid?
Nou, weet je, het is het coalitieakkoord, dat heeft toch niks met aanbesteden te maken. Nu een aanbesteding komt waar juist voor waterstof treinstellen ineens, dat weer. En het ging over het opwekken van het waterstof, dat die energie dat weer niet groen genoeg was. En het lijkt wel of niemand dat weet. Snap je? Dat niemand, de ene deskundige zegt dit en de andere deskundige zegt dat. Ja, en dat maakt het wel ingewikkeld. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat zoiets bij de rechter komt van mag. Kijk, de AMC-dienst in Den Haag heeft natuurlijk vrijheid. Die mogen zeggen, wij willen geen waterstof, want wij denken dat dat minder groen is. Maar ja, de rechter is geen deskundige op het gebied van energietransitie of besparing. Dus het is best lastig. Hij gaat op puur juridische gronden kijken van waarom mag dat wel, mag dat niet. Hij vond dus dat inderdaad dat Den Haag dat mocht zeggen. Maar ik vind het wel lastig. Ik kan me indenken dat iedereen daar wel mee worstelt. Wat is nou groen en wat is niet groen? Omdat er zoveel tegenstrijdige meningen zijn.
Ja, helder. Toen ik Ecoblad binnenkwam was de term maverick buying schering en inslag. En daar moest ik aan denken toen ik deze case lag. De Rijksoverheid verzint iets. Volgens gaat een lokale bedrijf daarvan, lokale gemeente daarvan afwijken. Menno, je ziet wel vaker dat in de aanbestedingspraktijk dat centrale en decentrale belangen botsen. Wat kan een aanbestedende dienst doen in zo'n geval?
Nou, ik denk dat het goed is om je breed te oriënteren voordat je iets in de markt gaat zetten. Dat kan natuurlijk door marktonderzoek te doen, maar dat kan ook door marktconsultatie te houden en op die manier in gesprek te gaan met marktpartijen aan de voorkant dingen op te halen. En wat mij wel ook opvalt in deze casus is dat de aanbestedende dienst heel erg gaat voorschrijven eigenlijk hoe een bepaalde dienst geleverd moet worden. En ik vind dat zelf altijd wel lastig. Dus ik zou zeggen, je besteedt iets uit als je zelf niet de expert bent, maar de markt de expert is. Stel dan een wat-vraag, een functionele vraag aan die markt. Vraag om duurzaam vervoer. Maar ga niet in detail voorschrijven hoe dat duurzame vervoer tot stand moet komen. Dus ook in dit geval denk ik dat een aanbestedende dienst prima had kunnen zeggen, wij willen duurzaam van A naar B kunnen rijden. Beste markt, vertel me hoe je dat gaat doen en lever me ook de bijbehorende garantie. En dan is het denk ik aan de markt om vervolgens te zeggen, welk risico neem ik, welke investering ga ik doen.
Claire zei eerder, regeren is vooruitzien. Kortom, dat geldt natuurlijk niet alleen voor de inschrijvende partijen, maar ook voor de aanbestedende diensten. Ik zei in de podcast waar ik eerder aan refereerde al gekscherend, dan komt er een nieuwe wethouder en die heeft een nieuwe visie. Kun je dat in aanbestedingen uitsluiten?
Nou, Uitsluiten kan je het denk ik niet. Maar ik denk dat er wel degelijk, als je bijvoorbeeld ook naar het regeerakkoord kijkt, een aantal rode draden zijn waar je op kunt aansluiten. Dus regeren is vooruitzien, maar regeren is ook om je heen blijven kijken. En dan leven we wel met elkaar in een wereld die continu verandert. Dus het is ook logisch dat je inspeelt op die veranderingen, denk ik.
Maar ook belangrijk dat je een betrouwbare overheid bent. En die dus een langetermijnvisie heeft.
En
absoluut.
En bedoel je daar ook mee, Claire, dat een aanbestedende dienst een aanbesteding aan de markt moet zetten die enigszins in lijn is met wat er in het verleden gebeurd is en daar moeilijk haaks op kan staan?
Ja, in ieder geval dat je er naar kijkt en rekening houdt met hoe het in het verleden is gegaan en wat dat betekent voor de toekomst. En daar een goede afweging in maakt.
Theo, ik kijk even jouw kant op, woonzaam in Den Haag. Al een auto op waterstof?
Nee, niet. Ik vond het wel, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het altijd wel leuk als ik die dingen zag rijden. Hè? Want die nu rijden, die zijn op waterstof. En dan had ik altijd wel iets van trots op mijn stadje. Van wij hebben waterstof. Of het zinnig is, dat kan ik niet zo beoordelen. En hoe slim het is, weet ik, kon ik niet. Maar ik vond het wel leuk. Ik vind het wel goed dat we nadenken over energietransitie en nadenken over andere manieren van vervoer. En dan vond ik waterstof is vrij uniek. Hè? Dat gebeurt minder vaak dan die accu's. Dus ik vond het een sympathiek initiatief. En ik snap wel dat sympathiek is niet het woord waar een aanbestedende dienst het eerste in zijn mond heeft. Maar ik vond het een leuk initiatief en een sympathiek initiatief. En ik denk ook dat je af en toe ook moet kunnen zeggen van we gaan iets experimenteels doen en we doen het niet om het, en het is misschien niet het goedkoopste, misschien ook zelfs niet het beste, maar we gaan ervan leren. Want ja, dat is toch de enige manier om erachter te komen of het echt goed werkt.
Zoals je al zei, kwam er deze week ook al goed waterstof nieuws uit Groningen. Daar wil de provincie voor deze zomer nog een aanbesteding afronden voor de inzet van waterstofterreinen ter vervanging van vervuilende dieseltreinen. Arriva zou eigenaar worden van deze waterstofterreinen. En na het aflopen van de concessie zou de nieuwe uitvoerder van de lijn dan de treinen overnemen. Ongeveer op hetzelfde moment werd bekend dat hetzelfde Arriva de concessie voor het streekvervoer in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel links laat liggen. Dit omdat de streekvervoerder niet de bussen over wil nemen van vervoerder Keolis. Claire, ik begreep dat jij betrokken bent bij in ieder geval een van deze zaken en daarom over het onderwerp liever niet zegt. Ik passeer je daarom even heel brutaal deze keer. Menno, hoe kan een aanbestedende dienst ervoor zorgen dat inschrijvers niet in de spagaat komen met dure middelen? Een duur middel wat langer meegaat dan de looptijd van een concessie of een aanbesteding of een contract. Wat moet je ermee? Aan de ene kant hou je producten over uit een vorige concessie, maar je wil ook graag met je eigen materialen een nieuwe in. Wat doe je dan? Hoe pak je dat aan?
Ja, kijk, ik denk dat bij dit soort concessies is het logisch dat je de middelen van je voorganger overneemt. Ik kan me wel voorstellen dat die overname van die middelen, zeg maar, onder bepaalde randvoorwaarden plaatsvindt. Dus als we kijken naar die bussen die allerlei mankementen met zich meebrengen. Dan kan ik me voorstellen dat Arriva zegt, alle risico's die daaruit voortkomen, die willen wij niet voor onze rekening nemen. Nee, dus ik wil wel inschrijven, maar ik wil een bepaald deel van die risico's die niet bij mij ontstaan zijn, maar die bij mijn voorganger, zeker bij de aanbestedende dienst liggen, die wil ik ook daar laten. Dus op het moment dat je ook daar weer de interactie zoekt en kijkt van hoe gaan we om met dat soort risico's, ja, dan denk ik dat er heel erg veel kan. Als je het door de strot gaat duwen, wordt het natuurlijk veel lastiger.
Ja, precies. Oké, dus je wil een nieuwe aanbesteder niet met de problemen van de vorige concessie opzadelen. Dat is natuurlijk een behoorlijk rekbaar begrip. Althans, in een Excel-sheet kunnen we zo uitrekenen wat de prijs daarvan is en of de aanbesteder bereid is om dat te betalen. In het geval van Keolis is het ook nog een andere situatie, want het is die gunning, hoe zeg ik dat, diplomatiek is niet geheel netjes verlopen. Daar was fraude bij in het spel en ook de bussen waren niet van de kwaliteit die men ervan hoopte. Theo, als je nou in zo'n situatie terechtkomt, wat moet je dan?
geen idee, een goede advocaat inhuren, goede adviseurs inhuren en mensen vinden die een oplossing kunnen bedenken. Want ik las het, dat stukje wat jullie op de site hebben gezet. Ja, een verschrikkelijk lastige situatie en ga er maar mee om. Het zijn die bussen, ik weet niet, ik kan het niet zo goed beoordelen, ik heb er niet zoveel verstand van, maar die schijnen gewoon niet goed te zijn. Ja, en dan zeggen, ja, je moet, nieuwe partij moet niet goed werkende bussen overnemen. Dat is natuurlijk een heel raar verhaal. Je hebt natuurlijk dit principe is wel bekend, hè, bij schoonmaakaanbesteding of wat dan ook, moet vaak ook personeel overgenomen worden. Dus dat is op zich niet gek. En ook daarbij geldt natuurlijk dat je als nieuwe partij, ja, niet altijd blij bent met het personeel wat je moet overnemen, omdat ze niet jouw bedrijfscultuur of weet ik veel wat. Maar dat principe is op zich wel bekend, maar personeel overnemen of, ik geloof 70 bussen ging het over. Dat is, en waarvan je denkt en vindt dat ze niet goed functioneren. Ja, dat gaat erg ver. Ik denk dat ik dat als ondernemer ook niet zou doen.
Bijna 270 bussen waarvan er 270, eigenlijk permanent, ja, een kwart in de garage moesten blijven.
Ja, daar zou ik ook niet zo blij mee zijn.
Oké, ander opvallend nieuws deze week op de site was een onderzoek. En onder meer hoogleraar Fredo Schotanus en emeritus professor Jan Telge onderzochten een flink aantal Nederlandse aanbestedingen. En zij ontdekten dat er bij 1 op de 5 aanbestedingen rank reversal ontstaat bij toepassing van een veelgebruikte relatieve scoringsmethode. Zodra die onderzoekers een fictieve, niet winnende inschrijving toevoegden. De uitkomst is strijdig met de huidige opvatting dat rank reversal bijna niet voorkomt. Theo, ik beloofde al dat jij feilloos moeilijke materie kon uitleggen. Wat houdt rank reversal precies in?
Ja, rank reversal houdt in dat als je je hebt de uitkomst van de aanbesteding, daar doen bijvoorbeeld 10 partijen mee bij een openbare procedure. En je hebt het al uitgerekend ten opzichte van elkaar. En dan na een tijdje blijkt dan dat er één niet geldig heeft ingeschreven bijvoorbeeld. Dan haal je eruit. Nou, bij een absolute methode verandert dan de volgorde niet. De score verandert niet. Maar bij een relatieve methode verandert dan de score. Want je beoordeelt ze ten opzichte van elkaar. En dan kan het zijn dat iemand die bijvoorbeeld eerste werd, bij de eerste telling nu tweede wordt. Snap je? Of derde, of vierde, of vijfde. Jan Telge heeft voorbeelden dat nummer 1, nummer 5 wordt en zo. Ze hebben geweldige voorbeelden allemaal. Een feit blijft wel. Zij zeggen van, die fictieve inschrijver, die voegen zij toe. En ik heb wel heel veel gediscussieerd met Fredo Schotanus hierover, ook een column over. Ik zei, er bestaan geen fictieve inschrijvers. Snap je? Er zijn 10 inschrijvers en die zijn het. Maar ze hebben mij inmiddels wel overtuigd bij een openbare procedure, dus waar je onbeperkte inschrijvers hebt, dus bijvoorbeeld wel 5 tussen 10, is het een beetje een loterij hierdoor, krijg je een raar effect. Bij een niet openbare procedure, waar je maar 5 partijen over hebt, die ook al gecontroleerd zijn op hun uitsluitingsgronden en noem maar op, daar is het risico wat minder groot. Daar is nog steeds wel een beetje een loterij minder. En bij meervoudig onderhands, waar je zelf de partijen uitnodigt, is het risico ook niet zo groot. Dus je zou wel kunnen zeggen, bij meervoudig onderhands en bij de niet openbare procedure, zou je wel zo'n procedure met rank reversal kunnen gebruiken, omdat de kans op uitval minder groot is. Maar, dat moet ik er wel bij zeggen, en dan zal ik ook stoppen, want ik mag niet te lang antwoorden. Wat een groot risico is van die rank reversal methode, is dat aanbestedende diensten kunnen manipuleren. Ze noemen dat het manpower staffing arrest. Daar was de situatie dat de gemeente had 5 partijen. Manpower en staffing waren 1 en 2 geëindigd. Als verreweg de beste scores. Maar er was 1 partij met een abnormaal laag inschrijving. Maar die scoorde heel laag op de kwaliteit. Dus die zou sowieso niet winnen. Maar de vraag was, als de gemeente die partij zou uitsluiten vanwege een abnormaal lage inschrijving, dan zou manpower winnen. En zouden ze die partij niet uitsluiten, dan zou staffing winnen. Nou, en dat is het grootste nadeel van die rank reversal. Dan kan de aanbestedingsdienst kiezen wie er wint. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling van een aanbesteding. Dus dat is in mijn ogen het grootste bezwaar tegen die rank reversal.
In dit geval hadden ze eigenlijk die inschrijving, omdat die ook puur niet zo vanwege de lage prijs, maar gewoon omdat de benchmark van de kwaliteit niet gehaald werd, überhaupt al niet mee hoeven te nemen. En daarmee verklein je ook, dus door het instellen van zo'n kwaliteitsgrens, verklein je ook weer de kans op rank reversal.
Menno, vraag jou. Is het nou reden voor consultants om aanbestedende diensten niet langer meer relatieve methodes te adviseren?
In principe doen wij dat niet, inderdaad. Dus wij beoordelen, als het even kan, graag absoluut.
Oké.
Absoluut.
Zijn er situaties denkbaar dat je wel een relatieve methode moet gebruiken?
Ik kom ze eigenlijk niet tegen. als ik heel eerlijk ben. Dus ik ben altijd ook op zoek naar waarom zou je het risico opzoeken van een relatieve methode, als het ook gewoon absoluut kan. Maar misschien dat een van de andere sprekers mij kan overtuigen dat er wel degelijk een nut is om relatief te beoordelen.
Nou, er is wel, en weet je wat het voordeel is? Het is zo eenvoudig uit te leggen. Het is een mooie, eenvoudige methode. Iedereen snapt het gelijk. Je hebt geen ingewikkelde wiskundeknobbel nodig om het te snappen. Het is gewoon dit en dit, dit min dat. Dus dat vind ik eigenlijk het grootste voordeel van een relatieve methode. En de nadelen, ja, die hebben we besproken. Die zijn er ook echt. Maar ik vind dat wel een belangrijk voordeel. Omdat aanbesteden is al zo ingewikkeld. Snap je? Ja. We hebben vragen van inschrijvers al zoveel. Juridisch, uitsluit. Ze moeten alles lezen, snappen. Dat is al ingewikkeld. Dan vind ik mooi als de gunningsmethode heel helder uitgelegd wordt. Ik vond het gunnen op waarde, vind ik ook, is ook makkelijk uit te leggen. Weet je, is ook een prima methode.
Claire?
En er is nog een voordeel voor berekenen van de prijsmethodiek is dat je minder kennis van de markt hoeft te hebben. Want bij een absolute methode, dan wil je dat je een beetje een idee hebt van wat iets kost. En het bespaart je marktonderzoek als je zegt, nou, de laagste krijgt volledig aantal punten en de rest krijgt wat minder.
Ja.
Nou, stellen de onderzoekers dat relatieve methoden die rank reversal mogelijk maken niet bij publieke inkoop gebruikt zouden moeten worden. Het is volgens hen in strijd met de principes van publieke inkoop. Toen dacht ik, hé, dat zijn juridische termen. Claire, snijdt dat hout?
Ja, zeker. En dat volgt ook al uit de advisering van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Dus op het moment dat de inhoud van de ingediende inschrijvingen van wezenlijke invloed is op de voorbereiding van je inschrijving, nou, dan heb je een systematiek te pakken die in strijd is met de aanbestedingsbeginselen en dus niet mag.
Oké, helder. Normaal gesproken is dit het moment dat ik overschakel naar de column van Tenderman. Maar Tenderman geniet nog even in de sneeuw van een verlengde feestdagenvakantie. Daarom deze keer geen column, maar een kleine reflectie op het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord. Ik kijk mijn gasten even aan. Hoe vaak denken jullie dat het woordje aanbesteding, of een woord wat daar rechtstreeks mee te maken heeft, voorkwam in het 50 pagina tellende akkoord? Wie durft als eerste?
Ik hoop nul.
Ja, dat...
Ik vind het zulke flauwekul, dat tellen van die woorden. Ik zie dat steeds staan. Denk van, ja, inkoop staat er 5 keer in. Wauw. Weet je, flauwekul. Een coalitieakkoord. Dat heeft toch niks met aanbesteden te maken. Die mensen moeten een politieke richting geven. En wij moeten in het veld. Wij moeten gewoon dingen bedenken. En we moeten aan het werk blijven. Maar dat is helemaal niet relevant, Sander. Het kan ons het schelen hoe vaak Rutte weet eerst wat de aanbesteding is. Dat moet ook zo blijven. En het hele kabinet niet. Dus ik denk van hoe minder, hoe beter.
Oké, dus als ik jou vrij vertaal, mag ik stellen, als het een keertje voorkomt, is dat eigenlijk een zwaktebod in het regeerakkoord?
Nou, het kan me niet schelen. Het is niet belangrijk. Snap je? Het is niet relevant. Want politiek op hoofdlijnen is iets anders dan wij. Die aanbestedingscommunity, die aanbestedingswereld, wij zijn gewoon heel professioneel en goed met ons vak bezig. Al jarenlang. Wij zijn al jarenlang bezig met MV en beste prijs-kwaliteitverhouding. Dus een heel professionele niche, weet je wel. En buitenstaanders, en dan noem ik de politiek maar even een buitenstaander, die snapt dat ook niet. Die snappen helemaal het hele idee van aanbesteden niet. En dat vind ik wel goed. Ik dacht van, nou, dat laat het maar gaan. En soms kunnen we politici bij gemeenten is het duidelijk maken hoe het werkt. Maar de meeste politici die hebben gewoon geen benul van wat het hele proces inhoudt.
Menno, aanbesteden gebruiken voor het maken van politieke plannen is onverstandig, hoor ik hier. Wat vind jij ervan?
Nou, daar ben ik het niet per se mee eens. Dus volgens mij is het overigens nul, hè, komt het woord niet voor. En ik denk dat de politiek zich ook niet moet gaan bemoeien met hoe wij inkopen. Maar ik denk dat de politiek wel degelijk richting mag geven aan onze behoeftestellers. Wat we dan gaan inkopen en welke randvoorwaarden zij daar belangrijk achten. Ik denk even aan onderwerpen als het klimaat. Dan mag zich dat wel degelijk, denk ik, doorvertalen vanuit een politieke strategie naar een uitvoeringsorganisatie, naar vervolgens ook inkopen en de leveranciers en vervolgens de leveranciers van de leveranciers.
Het antwoord op...
Maar Menno, dat is toch heel gratuit. Wij doen dat toch al jaren. We zijn toch al jaren, zie ik in elke aanbesteding dat er nagedacht wordt over duurzaamheid en er moeten op. We zijn daar toch al mee bezig. Zou dat echt uitmaken dat een inkoper bij de gemeente Rotterdam ineens denkt, oh, het staat in het coalitieakkoord, ik ga nu eens nadenken over duurzaamheid of zo. Dat is toch een onderwerp dat al jaren op de agenda staat.
Ik denk dat er al jaren over nagedacht wordt en dat het ook hartstikke goed is. Ik zie ook steeds vaker de vertaling naar de praktijk in inkoop. Met name aan de aanbestedingskant. Ik denk dat we nog een enorme slag kunnen maken. En dan haal ik hem even terug naar het inkoopvak. Als het gaat om vervolgens contractmanagement en toezien op de naleving van al die mooie vragen die we stellen rond MKB, innovatie, social return, duurzaamheid. Wat mij betreft superbelangrijke thema's. De vraag stellen we, maar halen we vervolgens ook de waarde echt op? Daar is nog wel een slag te maken, denk ik.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Dat is waar.
Antwoord op de vraag was exact één keer. Dus jullie zaten er niet heel ver naast. Of oneindig ver, zoals je. Het is maar hoe je dat berekent. In het economische hoofdstuk, in de paragraaf over het MKB, staat het volgende stukje. Voor deze coalitie is het MKB belangrijk. En ik parafraseer een klein beetje, omdat er nog veel meer bijgehaald wordt. Het groei- en innovatief vermogen van MKB-ondernemers en bedrijven wordt versterkt. Wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Dat betekent onder meer een betere positie voor ondernemers en een meer strategische benutting van overheidsaanbestedingen. Menno, heb je enig idee ik heb geprobeerd om het ministerie te spreken, om voorlichters antwoord te krijgen, maar er is niemand die mij het antwoord kan geven over wat dit precies behelst en wat men precies van plan is. Maar men heeft het toch in staan. Menno, heb jij enig idee hoe ze overheidsaanbestedingen strategischer kunnen benutten?
Nee, daar moet ik heel eerlijk gezegd naar raden. Dus er zit veel ruimte, interpretatieruimte, denk ik, in wat hier op papier staat. Dat geldt volgens mij voor het hele regeerakkoord. Maar ik hoop dat zij bedoelen dat we de grote maatschappelijke thema's, ik noemde er net al een aantal, dat we die ook echt een plek gaan geven in de aanbesteding. Dus dat social return, duurzaamheid, de energietransitie kwam al even eerder voorbij in deze podcast. Dat we dat soort dingen ook echt een plek gaan geven in hoe we contracten sluiten met bedrijven en hoe die bedrijven vervolgens de diensten gaan verlenen aan de aanbestedende.
Er staan vrij concrete hoofdstukken in het regeerakkoord over milieu en duurzamer. Daar komt het woordje aanbesteding niet in voor. Dit was specifiek bedoeld om het MKB te versterken. Theo, heb jij een idee hoe men het MKB gaat voortrekken bij aanbestedingen?
Nee, en dat vind ik ook nog wel echt een probleem. Ik ben een cursus aan het voorbereiden over dit soort zaken. En dan kom ik het thema inclusie en diversiteit tegen. Inclusie en diversiteit is goed, hè? Goed. We zijn het erover eens dat een organisatie met meerdere mensen, leeftijdsdiversiteit, gender, kleur, nou, noem maar op, dat is goed. Maar de vraag is, hoe kan je dat stimuleren en hoe kan je dat doen bij aanbestedingen? En dan krijg je de rare tegenstelling. In aanbestedingen willen wij het gelijkheidsbeginsel. Dat is een van de uitgangspunten van aanbesteden, dus echt op kwaliteit. En als je mensen wil voortrekken, zeggen, nee, ik wil meer mensen van kleur, moet je dus eigenlijk een soort positieve discriminatie. Dat wringt. Snap je? En het grappige is dat er heel veel over gepubliceerd wordt. Beleidsstukken en beleidsnota's en noem maar op. Maar op het moment dat je die uitspraak moet. Oké, en hoe gaan we het nu doen? Dus hoe concreet gaan we het doen? Dan komen er hele rare ideeën. En eigenlijk bijna geen ideeën. En als eens een keer een overheid het doet. Zoals bijvoorbeeld de HIS nu met die assessmentdiensten. Dat gaat over psychologische testen. Dan komt er een hele rare aanbesteding. Komt eruit. Dan moeten de bureaus, die psychologische adviesbureaus, opgeven. Hoe zij kunnen aantonen dat ze bias-free. Dus zonder vooroordelen. Hun selectie doen. En dan ga ik dan over nadenken van hoe moet dat dan? Snap je? Moet je dan zeggen, ja, de psycholoog mag de kandidaat niet zien, weet je wel? Want anders heeft hij een uiterlijk oordeel mee. En de testassistente mag niet weten of ze een zwarte man of. Nou, snap je? Dus in de praktijk vind ik dat, denk van, ja, wat is er aan de hand? Hoe ga je dat nou oplossen? Dus dat vind ik echt heel, heel lastig.
Ja, dat worden onderzoeken met omgedraaide stoelen, vrees ik. Maar,
nee, precies dat soort dingen. Maar natuurlijk heel lastig. Heel, dus het is zo moeilijk concreet te maken. Dat is een beetje mijn punt met dat soort dingen. We zijn allemaal, want dat inclusie en diversiteit, je leest het nu echt in elk stuk. Hè? Iedereen is oké, inhuur. En dan zoek je naar de concreet, hoe gaan ze dat doen? En dan de eerste die je tegenkomt van de HIS, denk je van ja, nou ja, ik denk niet dat klopt of dat het deugt.
Oké.
Dus dat vind ik wel lastig.
We pleiten bij het volgende coalitieakkoord over een aantal jaar voor nul keer aanbestedingen, hoor ik jullie duidelijk stellen. Goed. Ander opvallend nieuwtje, het laatste onderwerp van deze podcast is het volgende. Onder Ondanks schreef de commissie van aanbestedingsexperts op haar website dat de rechtbank Den Haag geoordeeld had dat het onzorgvuldig is om na een advies van deze commissie, waarin meerdere bezwaren gegrond zijn verklaard, zonder nadere toelichting en of zonder verlenging van de inschrijftermijn de aanbestedingsprocedure voor te zetten. Dit overkwam de politie in een rechtszaak die door een van de inschrijvers was aangespannen. Claire, is dit een duidelijk signaal van de rechter?
Ja, en ook heel logisch signaal. En ook al een signaal dat eerder is afgegeven, al in 2014 door een rechter. Dat je wel voldoende tegenover zo'n advies van de commissie van aanbestedingsexperts moet zetten. En een signaal dat heel duidelijk is afgegeven vanuit de wetgever. Mona Keijzer, destijds staatssecretaris, heeft in haar brief van 12 februari 2021 over de rechtsbescherming, naar aanleiding van het rapport rechtsbescherming, komt er straks een wetsvoorstel aan. En een van die dingen die een plek moet krijgen in dat wetsvoorstel is dat als er een klacht is over het ontwerp van de aanbesteding, dus het design wordt dat genoemd, dan komt er heel snel een advies van de commissie binnen 14 dagen en daarop wordt dan wettelijk verankerd dat daarop het comply or explain beginsel van toepassing is. Dus dan komt in de wet te staan dat aanbesteders dat moeten motiveren. Nou, en de rechter loopt daar feitelijk al op vooruit. En ik denk dat dat een goede zaak is.
De politie had dus beter moeten weten. Eigenlijk dat zijn mijn woorden. Goed, hey, Theo. Denk je dat de commissie van de aanbestedingsconfer bij zo'n uitspraak een gat in de lucht springt?
Ja, daar zijn ze wel blij mee. Ze hebben het op, in ieder geval op LinkedIn hebben ze het gedeeld. Heb ik gezien. Het zit in mijn volgend. Maar ik moet zeggen, ook terecht. Ik ben al jarenlang een fan van de commissie van aanbestedingsexperts. Fan is een beetje een raar woord misschien. Maar ik vind die adviezen uitstekend. Chris Jansen is natuurlijk jarenlang de voorzitter geweest. Ik vond echt geweldig advies. Ik heb er heel veel van geleerd zelf. En ook nu weer Anne Fischer. Ik vind dat ze zijn heel goed. Die mensen zijn zo kundig. Ik leer daar gewoon enorm. Dus ik ben een trouw afnemen van het lezen van de adviezen. En ik kan het echt iedereen ook aanraden. Omdat ze juist, eigenlijk weten ze meer dan rechters ervan. Snap je? Ze zijn heel. En ze hebben ook blijkbaar ze achtergronden. Soms lees ik dingen uit de memorie van toelichting van de wet. Snap je? Echt heel gedegen. Het zijn echt hele leerzame adviezen. Dus ik raad altijd iedereen aan om die te volgen en te lezen. Ja.
Menno, ook fan?
Ook fan en zeker leerzaam. Dus ik sluit me aan bij Theo.
Oké. Gasten, Theo van der Linden, Claire Lambert, Menno van Drunen, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. En luisteraar, alle nieuwtjes die aan de orde kwamen, alle nieuwsberichten en artikelen, achtergronden die je hoorde in deze podcast zijn terug te vinden in de show notes of het betreffende artikel op de website Aanbestedingscafé. Zoek daar het artikel erbij als je wil reageren op deze aflevering. Heb je een vraag of een opmerking, of vind je dat we iets over het hoofd gezien hebben? Stuur dan een mailtje naar podcast@aanbestedingscafé.nl. En wie weet kunnen we jouw opmerking of vragen dan in de volgende podcast meenemen. Gasten, nogmaals, dank jullie wel. En luisteraar, bedankt voor het luisteren.